Dit is Hour of Power. Geloven met vallen en opstaan. Vallen en opstaan, we kennen het allemaal in ons leven, maar in je geloof gebeurt dat natuurlijk ook. En daarover spreekt dominee John Maxwell. U weet het wel, de dominee met die stralende glimlach en die humor. En geloven met vallen en opstaan wordt ook weer een bijzondere preek, denk ik. Fijn dat u en dat jij kijkt overigens, want je kunt ook genieten van twee prachtige koorliederen van het koor van de Crystal Cathedral. Een Spaanse jonge zangeres zingt een geweldig lied en bij Hour of Power Nederland ontvang ik Edwin van der Eyck. Hij heeft een bijzonder levensverhaal en zo wordt het een mooie uitzending van Hour of Power.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
To an hour where you are going to reach out to God, even if you don't know it. And where God is reaching out to you, even though you may not recognize him. An idea comes to the mind, a mood, a feeling, an emotion, a concept. An awareness of a presence of personalities around you that are believers. Yes. Turn around, shake hands with somebody and give them the blessing. God loves you and so do I. So God, it's going to happen again. It happens every Sunday. Something happens when we're here. A feeling, a thought, an emotion, a connection, an experience. But it's you coming to us. Help us to recognize that it is God at work in us, giving us the joy. Hallelujah. Amen. Seated, listen to the Holy Scripture. God, St. Paul is writing, who is rich in mercy because of his great love, which he loved us, made us alive together in Christ. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself,
It is the gift of God. For we are God's workmanship, created in Christ for good works. Wow. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. I pray that God would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit, that Christ may dwell in your hearts through faith. Thank you for being rooted and grounded in love. May you be able to comprehend what is the height, length, depth, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.
Oh, Now, this pulpit has had some amazing men and now women stand in it. But one of them is a man that you know very, very well. Many of you have read his book, the best-selling book, The Prayer of Jabez, as well as Dream Giver and others. And I'm so proud to have him here with me today, Bruce Wilkinson. Bruce.
Thank you very much.
God bless you.
Thank you.
I got to tell you, I read the book, The Prayer of Jabez. I definitely did pray the prayer.
And don't stop. You know, when you ask God to send you, please expand my territory. Let me do more for you. You can't argue with what his choice is.
No, I know.
And I remember trying to argue with him. You got to be kidding. Back home, the prayer of Jabez is number one. You want me to go to Africa? Why don't you wait for a few years? And he said, are we going to argue over who's in charge here?
No.
But when God expands your territory, if you understand that the secret to that is asking him to put his hand on you, to enlarge the work of the Spirit inside of you so that you can go to places you've never imagined you'd go.
But you wrote this new book.
That takes the prayer of Jabez and turns it inside out. It's an extremely dangerous book to read.
There should be a red caution, warning.
You know, I find that people everywhere around the world wish they could find out, how can I partner with God more in my life? How can I experience the supernatural in my life? Mm-hmm. Not weird things, but real things.
Mm-hmm.
You know, when you hung around with Jesus, no matter who he met, if the person had a need, he met the need. And wherever you found Peter and Paul, and a person had a need, they partnered with God and delivered a miracle to that particular person. And this book wasn't meant to be written. I'd never had that as a dream of how to explain to a person, actually, how do you do this? So I studied every miracle that Christ did, and Paul, and Peter, and Philip, and the miracles of the Old Testament to say, when God wants to do something on earth and intervene, he almost always needs a person. Miracles come through people. And I wanted to find out years ago, you know, this, if you needed a miracle and God wanted to give it to you, I wanted to find out how can I be, let's say this represents the miracle you need, whatever it was. Okay. Let's say it was money.
Okay. Which I do need, by the way.
You do?
The ministry does, absolutely.
Okay, the ministry needs some money.
It does.
Oh. Okay.
Wow. Wow.
I think I have some in here. I do. Is it true the ministry needs the money?
It's very true. We've been praying for money.
This is everything
We've
I have,
been praying
isn't it?
For a miracle. Wow.
Now, you didn't know I was going to do that.
No.
And I sensed that God wanted to do something extraordinary this morning. And I prayed when it was my turn to pray downstairs. Do you remember what I said?
I do.
I said, dear God, please send a miracle to the church this morning.
You said surprise us
with a miracle. You listened more than I did. Surprise us with a miracle. And it's my money is the miracle? I wonder if the Lord wants to affirm this ministry this morning in a way that's very untraditional and unexpected. A lot of faithfulness in this service, a lot of faithfulness over the years in this place. Wouldn't it be something if God, oh dear, opened up the floodgates of resources this morning? We're seeing if the Lord wants to do something extraordinary this morning. Do you sense that he does?
I absolutely do, because this is his ministry. And he wants this ministry to soar. What if you just asked me, Bruce? I got in tears over the applause, and I'm afraid to ask.
I said, do you give me freedom to say something?
Of course. Of course I give you freedom.
This is how miracles take place, by the way. Miracles take place when God has an agenda, and that when obedience precedes it and sacrifice precedes it, God often wants to affirm by bringing His presence and His affirmation to send on to the next chapter in the work of God and say to the whole ministry here and to God Himself, let's put the ministry on wings like we've never seen in a service like this. That's all in your purse today.
Thank you.
Therefore, for those of you, do I have your blessing to do this?
Please.
Oh, dear. I love when God shows up. Anybody else who wants to give an offering to cause wings to soar and to affirm this service and the people behind it and to set the ministry internationally on a stronger basis? We can have some quiet music in the background. I think the Spirit of God is going to do something this morning. Lord in heaven, we just are humbled this morning. This is not in anybody's agenda, nor do we want to be misunderstood by a single person here.
That's right.
This ministry is not all about money. It's all about you. We ask the Holy Spirit to fill this room. Lord, release us, we pray. This shows the heart of the church this morning. If this place has meant a lot to you over the years, that's your turn to give something very significant.
I want to thank you from the bottom of my heart.
Thank you, Sheila. Bless you.
You have needed. Because I know that this is sacrifice for many of you. We are here for you. We love you. Thank you. Thank you. Thank you. Jasmine?
Jasmine Mendez zong: ik word gedragen als op vleugels van een adelaar. Adelaar is een prachtig dier. Een van mijn favoriete dieren, omdat, je moet er maar een studie van maken, omdat het zoveel in zich heeft. Echt. En een van de mooiste dingen vind ik, als ik even mag vertellen, dat ik was ooit in Ohio bij een man die de vader van de adelaars wordt genoemd. En dan, die adelaars die zitten hoog in de bergen, dan hebben ze een nest en daar leggen ze hun eieren. En op een gegeven moment komen die jongen uit het ei en die moeten ook leren om te vliegen. En die kijken over die rand en die zien die enorme diepte. En dan durven ze het nest niet uit en dan komt de vader of de moeder en die geeft dat jong een tik. En dan fladdert hij al krijzend naar beneden en dan wordt hij opgevangen op de vleugels van vader of moeder adelaar. En dat is voor mij ook een beeld van Gods trouw. En daar wil ik het met mijn gast over hebben, Edwin van der Eyck. Sorry dat ik dat wat lang vertelde, maar het maakt op mij een diepe indruk. Ja, we zijn altijd enthousiast voor adelaars, want je hebt ook net... Edwin, even het verhaal. Voor mijn verjaardag had jouw vrouw een verrassing voor me voorbereid en ik kreeg favoriete bijbeltekst, Psalm 23, de Goede Herder. Prachtig getekend, heb ik ook aan de kijkers laten zien. En toen hoorde ik eigenlijk wat meer van de achtergrond van jou en van je vrouw, want je vrouw is zwaar gehandicapt. Ja. En jij bent inmiddels mantelzorger en omdat dat heel veel mensen zijn, vind ik het ook mooi om daarover te praten. Want hoe is het om dag in dag uit geconfronteerd te worden met een ziekte waar je vrouw in de eerste plaats mee moet leven, maar waar jij ook deelgenoot van bent?
Elke dag heb je rekening te houden met regels. Rekening te houden met haar onmogelijkheden. Dingen die ze niet meer kan, waar ze afhankelijk van mij is geworden. Tijdens het douchen, met het opstaan, met het aankleden. En verder er zijn voor haar. Want ze heeft natuurlijk vele mogelijkheden die wij wel hebben en zij niet.
Wat je veel ziet is dat partners die in zo'n situatie terechtkomen, dat niet volhouden en elkaar loslaten en hun eigen weg gaan. Maar jij hebt heel bewust gekozen om samen te blijven en samen te knokken.
Ja, ik heb natuurlijk door dat lijden heen van haar, wat ik me niet kon begrijpen, maar wel zag, heb ik wel de heiland leren kennen. En dat klinkt misschien heel vroom, maar die persoon verandert. Je zit niet meer in het dagelijkse ritme van het leven. En zij is veel meer naar haar geest gegaan en met haar hart gaan denken. En op die manier heeft ze heel veel te bieden.
Hoe denk je met je hart?
Je denkt met je hart, ja, dat, dan zeg je iets waar ik nou even bij na moet denken. Maar je zegt met je hart wat puur is. We kunnen heel veel dingen beredeneren en relativeren. Maar als het puur uit je hart komt, voel je dat, merk je dat en wordt het puur. Even dat schouderklopje, even dat vriendelijk woordje tegen je, even die knipoog. Het komt heel dichtbij. En zij heeft zeker door haar onmogelijkheden geleerd om er te zijn voor mensen waarbij je uit van je hart gaat spreken. En dat is ons overkomen en dat is een genade.
Ben je dan nooit boos, opstandig, kwaad?
Tuurlijk, daar ben ik mens voor.
Ja?
En dat hoort er ook bij, het boos en opstandig. Je begrijpt het aardse leven gedurig niet. Maar doordat ik hiermee in aanraking ben gekomen, heb ik gezegd, ja, ik kan boos worden. Ik kan boos worden op de Heer. Ik kan boos worden door omstandigheden. Maar ik kan ook zeggen van, wat doen we ermee? Hoe gaan we ermee om? In onze eigen relatie, maar ook naar de buitenwereld. En dan gaat er in één keer een wereld open. En heb ik echt geen reden om boos te worden. Dan zijn we alleen maar dankbaar dat we elkaar hebben. En dat we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
Ja, tot voor kort was je, en dat heb je 20 jaar gedaan, wijkhandhaver in uniform in jouw wijk in de gemeente Ede. Totdat je een ongeluk kreeg.
Precies. Ja, ik heb 2 jaar geleden een wiplus opgelopen door een kop-staartbotsing. Ik had het eerst niet zo in de gaten wat het betekende, de gevolgen van deze wiplus. Maar binnen een jaar kwam ik er wel achter dat mijn persoonlijkheid veranderd was. En mijn leervermogen werd anders, mijn concentratie werd anders. Ik werd wat prikkelbaarder. Ik denk, wat overkomt me nu? Uiteindelijk kom je in die medische wereld terecht. En ja, dat wordt het ook bekend en erkend. Maar dan begint het pas. En dan leer je daarmee om te gaan. En dat geeft een enorme verandering in je leven. Want het wordt niet meer hetzelfde.
Ja. Nou, uit jij je in prachtige potloodtekeningen. En je hebt er een paar meegenomen. Kunnen we eens even een paar zien?
We hadden het
over de adelaar. Ja.
De adelaar. Ja, natuurlijk een prachtige, krachtige vogel. Die bijbels ja, gesymboliseerd wordt als, ja, ook als de Heer, de kracht die ervan uitstraalt. Maar ook dat je altijd opgevangen mag worden door. Ja. Nou, heel symbolisch heb je het al aangegeven, ja, ja, ja. Het jong. Maar zo worden we zelf ook opgevangen door de Heer. En ik probeer dat middels tekeningen ook nogmaals te bekrachtigen en in een beeld vast te leggen.
Je hebt een ambitieus plan, daar ben je al volop mee bezig. Dat is de Bijbel illustreren bij verhalen die heel veel troost en bemoediging geven.
Precies, ik kom natuurlijk in het dagelijks leven bij vele gezinnen. En daar tref je ook de vele kruisen ook aan. Maar laat ik het even terugkomen naar mezelf. Zelf maak ik natuurlijk het nodige mee in het leven. Niet alleen door mijn gezin, maar ook in mijn persoonlijke sfeer. En dan denk je ook van, ja, Heer, waar ben je nou? Ik heb ook heel lang met mijn gedachten, met mijn verstand gedacht. Ja. Tot het moment dat ik er ook helemaal in vast zat. En toen dacht ik ook van, ja, ik ben eigenlijk net zo slecht bezig als vele mensen eigenlijk wel om mij heen. Van, Heer, als je nu bestaat, van, kom ook in mijn leven. Nou, dat heb ik ook geprobeerd te illustreren in een tekening. En misschien voor velen een bekende plaat van, ja, hij omarmt je, hij houdt je vast.
Aan het kruis.
Het kruis erachter. Ja. Zijn liefde is zo groot dat hij je altijd vast gaat houden. Ja. En vanuit die aanraking.
Ik vind het wel een heel mooi symbool, want ik ken dat. Ik heb het schilderij het origineel ooit gezien in Amerika. Ja. Maar die hamer in je hand, want jij bent als het ware degene die ook Jezus aan het kruis loopt.
Precies. Ja. En dan word je natuurlijk stil. Ja. En dan worden we nietig. Ja. En uiteindelijk dan kom je natuurlijk met de teksten in aanraking van, ja, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja. En dat heb ik ook niet zo lang geleden proberen te illustreren. En toch maar eens een keer een tekening van mezelf te maken. En het illustreert natuurlijk wel, dat ik zeggen van, ja, dat kleine lampje, het hoeft niet ver te schijnen. Als het maar voor mijn voet schijnt. Ik neem kleine stapjes in het leven. Want grote stappen doe je wel eens struikelen. Ja. Dus dat kleine lichtje, dat heb je zo hard nodig. Ja. En daarmee probeer ik natuurlijk ook naar andere mensen in die uitleg iets mee te geven. Van, hou dat licht vast.
Ja. Een vraag die ik heel veel kijkers stel. Wat is je droom?
Nou, mijn droom is, waar we het over gehad hebben, het boek wat ik wil gaan realiseren. Om dat toch uit te gaan geven. Om ook een stukje troost en bemoediging aan mijn medemens te kunnen bieden.
Zoals ik in het kwartaalmagazine van Hour of Power de aandacht aan besteden. Want daar hebben we ook die mooie tekening van de herder voor je gepubliceerd. Ja. Jij en Shani, je echtgenoten, zijn zeer trouwe kijkers van Hour of Power.
Dat is een aantal jaren geleden, misschien zeker wel 6-7 jaar geleden, ontstaan. Dat we spontaan naar de site gingen en we kwamen in aanraking met de kerkdienst. En toen ging er voor ons ook een wereld open om denken in mogelijkheden. Nou, wat betekent dat? Denken in mogelijkheden. Onmogelijkheden konden we wel. En in die onmogelijkheid waren we natuurlijk vaak ook wel opstandig. En zeiden van, ja, waar willen we naartoe? Wat kunnen we? Maar als je het om gaat draaien, zoals dominee Schuller ook wel kenbaar maakte, van leer nou eens denken in mogelijkheden, gaat er een hele andere wereld open. Je gaat op een andere manier denken. En mijn vrouw is niet in de mogelijkheid om naar de kerk te gaan. Maar dit biedt ons samen toch iedere zondag weer. Samen gaan we naar de kerk. Samen gaan we kijken naar de dienst van Hour of Power. En dat kunnen we zelfs twee keer achter elkaar doen.
Welke uitzending van Hour of Power is jou het meeste, of jullie het meeste bijgebleven?
Oh, dat kan ik heel snel beantwoorden. Dat zijn eigenlijk de uitzendingen met Henry Nouwe. Ja, hoe kan het ook anders? Ja. Dat zullen vele mensen zeggen. Ja. Maar deze persoon die heeft zoveel gebracht en in zo'n alle eenvoud dingen kenbaar gemaakt. Ja. En het is echt denken in mogelijkheden. En echt terug naar de mensen van, ja, je bent geliefd wie je bent. Ja. En uit die optiek, die basis, heel veel heb uitgelegd. Nou, dat is fantastisch. Dat is een voedingsbodem op zich. Ja. En daar kan je echt mee vooruit. En er gaat geen dag voorbij dat ik echt daaraan denk. Het klinkt misschien overdreven, maar pas na een cursus bespreek het samen vanuit onze kerk. En dan ging het ook over Henry Nouwe. Je kan niet vaak genoeg gevoed worden door zijn stem, zijn inzichten. Grandioos.
Goed om te horen. We zullen zijn uitzendingen blijven herhalen.
Graag.
Ja. Heel erg fijn dat je hier was, Edwin. Ik wil je graag, want je prachtige adelaars op papier. En nu wil ik er even porselein geven. Die krijgen al onze corporate eagles over de hele wereld. Dat zijn mensen die iets bijzonders doen voor Out of Power. Dat is mooi, hè?
Ja, ik word hier
een paar weken geleden ook weg,
echt stil van.
Ja.
Als ik dan denk aan mijn echtgenote die thuis is en die het ook als een stukje symbool ziet, gedragen weten door. En ja, geweldig.
Nou, Luciani, de hartelijke groeten. Ik heb voor haar ook nog iets meegenomen. Dat is 365 dagen inspiratie en motivatie voor elke dag.
Geweldig.
Alsjeblieft.
Nou, vriendelijk dank.
Even, je kent de tekst, hè, die bij de Adelaars hoort.
Ja, precies.
Nou, daar gaat het koor nu over zingen. Het koor van de Crystal Cathedral zingt over de Adelaar. En dat vind je terug in Jesaja 40, vers 32. Zij die God verwachten, putten nieuwe kracht. Ze stijgen op als vleugelen van een adelaar. Het koor van de Crystal Cathedral. En nogmaals bedankt.
Graag gedaan.
Good morning. I'm so excited about being here today in the Crystal Cathedral with you, and I'm going to talk to you about failure. But before I do, I want you to see the Jumbotron, as it will be the introduction to my message.
Dismissed from drama school with a note that read, "Wasting her time, she's too shy to put her best foot forward." Turned down by the Decca recording company, who said, "We don't like their sound, and guitar music is on the way out." Failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Fired from a newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. His fiance died, he failed in business twice, he had a nervous breakdown, and he was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never lived.
There are 3 facts I want to share with you this morning about failure. Are you ready? You ready to learn something? You ready to take notes? Look at your neighbor and say, "You're going to learn something." Go ahead and tell them that. In fact, look right back at them and say, "It's about time." I've been waiting a long time for this. 3 facts about failure. Number 1, everyone fails. I think the video just did a justice job on the fact that no matter how successful a person may look on the outside, every one of us fail. In fact, since you're already kind of talking to your neighbor, I want you to look at your neighbor and say this to them. You're gonna mess up. Would you tell them that right now? Now, hold on. Some of you seem to be enjoying saying that a little too much. That person who just said you're going to mess up, look back at him and say, I already have. I'm sitting beside you. You see, we all fail. Every one of us fail. And I love the statement that says that if you don't succeed, you're running about average. And I can tell you right now that all of us have experienced failures within our life. And in the Bible, one of the things I love about God's Word is it never tries to hide the failures, the shortcomings, the mistakes of the people that we look to as heroes. Abraham, who was called a friend of God, he lied. Jacob, who was a prince of God, was deceitful. Moses, who literally spoke to God face to face, committed murder. David, who was a man after God's own heart, committed adultery and murder. Peter, who was literally given the keys to heaven, denied Christ. Paul, who basically was the catalyst for the early church, murdered. You see, the men and the women that we look up to in the Word of God, all of them had blatant failures in their lives. Why? Because all of us fail. All have sinned and all have come short of God's glory. We all fail. The second thing I want you to know about failure is this. No one enjoys failure. I've never met one person who has come into my life and said, John, the thing that really motivates me in life, the thing that I thrive on more than anything else is failure. I get so excited when I mess up. I get just absolutely turned on when I the other day, probably the highlight of my week, I lost my job. Awesome. It's just humongous what's happened to me. I just broke a relationship. Oh, this is, life is good. I've never known anybody get excited about failure. Not known anybody that likes failure. What do? We hide it. We deny it. We fear it, we ignore it, we hate it, we run from it. We do a lot of things with failure, but no one really likes it. But the part that I want to dwell on in today's lesson is this third point. Not everyone responds to failure the same way. And this is the key. We all fail. None of us like it. But people do not respond to failure the same. Again, biblically, Job responded much differently to his problems than his friends did. Joshua and Caleb, when the spies were sent out in the promised land, they came back with a total different report than the other 10. David and Saul, first two kings of Israel, both of them failed, and yet David was a man after God's heart and kept getting back up, and Saul just stayed down after he failed. Even in the last days of Jesus, Peter and Judas, two of his disciples, both did terrible things to him. And yet one commits suicide and the other comes back and literally becomes the spokesman for the early church. You see, not everyone responds to failure the same way. And it's that response to failure, your response, my response, it's that response to failure that determines how successful we become. It's not the failure. Several years ago, I wrote a book called Failing Forward. And it was a book to teach you how to fail successfully. And in that book, Failing Forward, that I wrote, I talk about the thesis, which is the difference between average people and achieving people. There's a difference between people that are average and people that achieve. And here's the difference. The difference is in their perception of failure and their response to failure. Average people see failure differently than achieving people do. And average people respond to failure differently than achieving people do. Average people, when they fail backward. Achieving people, when they fail, fail forward. They fail. But when they fail, they advance. They fail forward. They're like my friend who said one time in college, John, I'm never down. I said, what do you mean you're never down? He said, I'm either up or getting up. They know how to fail forward. Now, what's the difference? What's the difference between a person who fails backward and a person that fails forward? How does that happen? Let me give you three quick thoughts on those who fail backward. People that fail backward, people that take these failures and turn them into sometimes major losses in their lives, number one, that failure keeps them from trying again. In other words, when they fail, they really fail, not because they fail, but they really fail because they allow that failure to cause them to back up and say, a phrase that all of us have said, I'll never do that again. Or as Mark Twain said, if a cat sits on a hot stove, he said, that cat won't sit on a hot stove again. He said, that cat won't sit on a cold stove either. That cat just don't like stoves. We've all had experiences where we've failed and we backed up from it and we said, my goodness, I'm never going to do that again. I'm not, learned my lesson, not going to touch that. Wow, see you later. 25 years ago, very close to the Crystal Cathedral, was the 1984 Olympics, and Mary Lou Retton became kind of the darling of gymnastics. And in an interview asking her about her achievements and about her medals, she said something very significant. She said, people like to talk about the medals, they like to talk about the success, but she said, trust me, my success comes from the fact that I have learned to get through my problems. I have learned to bounce back after setback. Mary Lou Retton was just telling us that if you're going to fail forward, you have to get back up. And people who fail forward, they back up and they allow their failures to overwhelm them and allow them to overcome them. And we fail backwards. Secondly, when we become negative about life, failure has a way of tainting our attitude and coloring our perspective. Until after a while, we begin just to be negative about life and assume that everything is wrong and everybody is trying to hurt us. And we go through this dark type of living, not because that's the way life is, but that's the way we see it. It's because we chose that, because we failed. We're kind of like the grandpa who visited the grandchildren in the afternoon after lunch. He went to bed and he was tired and he fell asleep, took a nap. One of the grandchildren came in the room and saw Grandpa asleep. He had a handlebar mustache, thought he'd have some fun, went into the kitchen, got some Limburger cheese, snuck back in. Grandpa's still taking his nap, put some Limburger cheese in Grandpa's mustache, slipped out of the room. Grandpa woke up a little bit later and he said, this bedroom stinks. He got up out of the bedroom, went in the kitchen, sat down, was going to have some cookies with Grandma and the kids, and smelled around the kitchen, and he said, well, you know, the kitchen stinks too. He said, I'm going to go outside and get me a breath of fresh air. Went outside, took a deep breath. Well, he said, the whole world stinks. Now the whole world didn't stink. Grandpa had some Limburger cheese in his mustache. And I know people, they've got negative attitudes in their life, and then wherever they go, no matter where they are, they can't be happy. They, you know, no matter what job they have, no matter what place they go, no matter who they marry, it doesn't really matter. I love the statement that says, no matter where you are, there you are. So many times we fail backward when those failures begin to get the best of us until we pretty well become negative about life itself. One of the great things about the Crystal Cathedral over the years, it's lifted up possibility, thinking, faith, hope, the things that allow the spirit to soar. Thirdly, we fail backwards when we make excuses and blame others. When we begin to look at our failures and put the blame on someone else or something else, we begin to fail in a negative way, and we begin to fail backward. Ben Franklin one time said, he that is good at making excuses is seldom good at anything else. Boy, that's true. We're failing backward. But here's the good news. There are, as those fail backward and allow their failures to overcome them, there are those who fail forward. And they rise above their failures. And they advance even as they are falling. And this is the difference. When we fail forward, number one, we learn from our failure. Because when you and I fail, we have two responses. We either learn from that failure and get better because of it, or we panic and we leave that failure. And in leaving that failure, we never learn. And so we commit the same failure over and over and over and over again. I think some of us, the reason we love New Year so much is because it kind of gives us a fresh start, and it gives us a kind of a clean sheet of paper, and we can kind of say, okay, that was last year and those were those failures, but this year I'm going to try to do better. But we fail forward. When we take those failures, whatever they are, and we sit back and we let them teach us something, we learn from them. Years ago, I picked up and have passed on to many, as I'm passing on to you now, the 5 rules of life. Rule number 1 is you will learn lessons. Rule number 2, there are no mistakes, just lessons. Rule number 3, a lesson is repeated until it is learned. Rule number 4, if you don't learn the easy lessons, they get harder. And rule number 5, you'll know you've learned a lesson when your actions change. That's so true about failure. The question is not, have we failed? The question is not, are we going to fail? Of course we have. Of course we will. That isn't even the issue. Should not even be brought up in discussion about failure. There's only one question. And that question is, not have we failed, but the question is, how have we responded to that failure? Since we have failed, what have we done? And if we fail forward, I promise you, one of the things will happen to us is we will learn from that failure. Until we can say, sometimes I win, and sometimes I learn. We fail forward when we learn from our failure. Secondly, we fail forward when we discover our true selves. Sometimes the only way we can ever discover who we really are, who we could be, or what our gifts are, is through failure itself. When Nathaniel Hawthorne lost his job, he went home to his wife and began moaning the fact that he had lost his job, and she smiled and she said, "Now you have time to write that book you always wanted to." And so he wrote Scarlet Letter. Whistler flunked out at West Point, failed as an engineer, but he found out that he was a pretty good painter. You see, through our failures, many times, we discover ourselves. We go down to dead ends and we say, oh, this is not who I am. This is not my giftedness. This is not my calling. When I graduated from college, I had a counseling degree and I began counseling. I was a terrible counselor. I know you think I'm being modest and a little self-effacing, but can I just say, trust me on this. I was a terrible counselor. Let me put it this way. If I had problems, I would not go to myself. Just terrible. And people would come to see me because I was a counselor. They'd come and they'd sit down and they'd begin to pour out their problems. And there were many reasons I was a terrible counselor. One is I didn't want to listen to all the problems. And secondly is I wanted to help them quickly. I wanted quick fixes for these people. And so they start telling me their problems. I kind of listen. And within 5 minutes, I figured it out. I'm on my legal pad already giving them an assignment of, point one, point two, point three. And so I let them go on and on and on until they feel a little bit better. And I say, okay, I've got some suggestions for you. And I tear off that sheet with all my suggestions and I hand it to them and say, be healed. No, they weren't healed. They weren't helped. They walked out of there kind of wondering what happened. And next. And it was terrible. For 3 years, it was terrible. I was counseling and I wasn't helping anybody. I wouldn't help myself. I'd go home, I'd be worn out, didn't like my job, thought I'd kind of leave the ministry. After 3 years of miserable counseling, making myself miserable, everybody else miserable, one day I stood up in front of my congregation and I said, I have come to the conclusion that counseling is not my gift, and I just want you to know I'm counseling nobody in the church again. They stood up and gave me a standing ovation. They looked at each other and says, God has answered our prayer. God has answered our prayer.
You see, we fail forward. We fail forward when we discover our true selves. And finally, we fail forward when we come to a deep faith in God. Almost all of us in this auditorium, almost all of you watching television, you have come to God through pain, regret, failure, disappointments. That's what gives us the wake-up call. That's what happened to the prodigal son when he came back to the father. God's love and compassion, they never fail us. It is of the Lord's mercy that we are not consumed because his compassions fail not. I love this phrase. His compassions are new every morning. Great is thy faithfulness. So when I fail, God's not tired because his compassions are new every morning. So when I wake up and I'm tired of the old life, and I think God's probably tired of the old life and he's tired of the failures, God says, I'm not tired for you, John. I woke up with a whole set of new compassion for you. The promises of eternal life never fail. I give them eternal life, Jesus said, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. You are safe in God. God's love never fails. Paul said, prophecies, tongues, knowledge, that'll all pass away, but there are three that remain: hope, faith, and love. But the greatest of these is love. And my friends, I've got good news for you today. God never fails. Be strong and of good courage. Fear not, for the Lord thy God, he will not fail thee, nor will he forsake thee. Right before World War II, Japan attacked China and went into an area of China where Gladys Allward had worked for many years as a missionary. She had a little orphanage of 100 children. Immediately, she had to gather up the 100 children and flee for safety. And after a few days of them trying to avoid the Japanese, they finally found a little bit of a mountain retreat where they could spend the night. And it was beginning to wear on Gladys, the missionary, and she was quite discouraged. The next morning, she looked at the orphans, and she let her doubts kind of arise and said, I'm not sure we can get to safety, and I'm not sure we can get through this mountain pass. I'm going to do my best, but I'm not sure. And a little girl that was 13 says, Mrs. Allward, Moses led the children of Israel through the Red Sea, so you could lead us through the mountains. And she smiled and she said, honey, thank you for that word of encouragement, but you have to understand, I'm not Moses. The little girl said, I know that, but God is still God. Bless you.
May the Lord bless you. May the Lord keep and preserve your faith. And may the Lord be within you until your last breath and come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal light and life forevermore. Amen.
Elke zondag spreekt Hour of Power weer vele duizenden kijkers aan met een positieve en inspirerende boodschap. Dit kunnen we alleen doen dankzij de donateurs die ons trouw steunen. Jezus zei, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Hour of Power vindt het belangrijk dat Gods liefde wordt verkondigd. Daarom hebben wij voor u wekelijks een inspirerende spreker. Zonder arbeiders geen oogst, zonder donateurs geen uitzending. Voelt u zich thuis bij Hour of Power en wilt u dat Hour of Power iedere week op de televisie te zien blijft? Zou u dan ook donateur willen worden? Wij verwelkomen u graag in onze kring. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Als welkomstgeschenk sturen wij u de DVD-box Kan jouw droom werkelijkheid worden? Deze gloednieuwe DVD-box bevat 4 preken van John Maxwell vanuit de Crystal Cathedral over het thema dromen. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588. Alvast hartelijk dank. Ook het nieuwe boek van John Maxwell, Kan jouw droom werkelijkheid worden, kan vanaf nu besteld worden bij Hour of Power.
En we zijn onze donateurs die ze al jarenlang trouw steunen, ongelooflijk dankbaar dat u het ook mede mogelijk maakt dat we elke week kunnen uitzenden. En zo'n prachtige preek van John Maxwell kunnen zien en horen. Wat een enthousiasme en wat een bemoediging. Ik heb ervan genoten. Volgende week een bijzondere uitzending, want dan is het Pasen. Een hele belangrijke dag op de christelijke kalender. En de oude dominee Schuller hoopt daarover te spreken. En als gast bij Hour of Power Nederland, een jonge enthousiaste dominee die passie voor preken heeft uitgevonden. En daar gaan we over praten. En natuurlijk veel paasmuziek. En ik ben blij dat u in het jij gekeken hebt. En bemoedigd bent. En graag tot volgende week.